Elia was een profeet van de Heere. Een mannetjesputter, vond ik. Toch zijn er momenten geweest in het leven van Elia dat hij het niet helemaal meer zag zitten. Het is zover gekomen dat hij zei, Heere, neem mij maar weg, want ik zie het niet meer. De Heere heeft dat niet gedaan. Hij heeft hem meegenomen naar de berg Horeb, naar het gebergte Sinaï. En daar heeft de Heere Elia in een rotsholte geplaatst. Ik denk dat het dezelfde rotsholte was waar Mozes tijden daarvoor ook stond. Ik heb geen enkele twijfel aan de idee dat diezelfde rotsholte door de beiden Mozes en Elia die samen later met de Heer Jezus spreken, dat beiden in diezelfde rotsholte hebben gestaan. En daar heeft hij hele merkwaardige dingen meegemaakt. Rotsen verscheurende krachten en het suizen van een zachte koelte. Daar heeft hij opdracht gekregen om Elisa als profeet te zalven, een koning te zalven en om nog een aantal dingen te doen. Dat heeft hij gedaan. En iets verderop in de Bijbel gaat Elia samen met Elisa een soort afscheidstournee lopen. Ze gaan in Gilgal beginnen en Elisa heeft de keus om mee te gaan, om verder mee te gaan. Je kunt hier blijven, zegt Elia, maar Elisa zegt, nee, dat doe ik niet, ik ga met u mee. Ze gaan van Gilgal naar Bethel. Dat heet vandaag Ramallah. Je kunt hier blijven, zei Elia. Nee, zegt Elisa, dat doe ik niet. Ze gaan naar Jericho. En opnieuw zegt Elia, Elisa, jij mag hier blijven. Nee, dat doe ik niet. Ze gaan van Jericho naar de Jordaan. En hoe kom je daarover zonder brug? Een hele merkwaardige gebeurtenis. Er wordt een mantel opgerold, wordt op het water geslagen en er is een pad. Wandelen, spreken en dan komt er een merkwaardige zin in de Bijbel. U vindt het in 2 Koningen 2 en die zin wil ik u graag voorlezen. 2 Koningen 2 vers 9, 2 Koningen 2 vers 9. En zodra ze overgestoken waren, zei Elia tot Elisa, doe een wens. Wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen? En Elisa zei, zo mogen dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. En Elia zei, gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Indien gij mij zult zien terwijl ik van u word weggenomen, dan zal het u aldus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet geschieden. Tot zover. Ik wilde zo graag met jullie iets delen over die simpele vraag, doe een wens. Ik weet niet hoeveel kaarten u gekregen hebt. In deze tijd is dat tamelijk heftig. Ik heb ze allemaal gelezen en het verblijdt je hart. Er zijn heel veel goede wensen bij. Maar de vraag is niet welke wensen ik allemaal toegeschoven kreeg, maar wat zou dan je eigen wens zijn? Is mijn eigen wens geweest een stapel kaarten? Is mijn eigen wens geweest? Of zou mijn eigen wens voor 2007 zijn, pak maar iets, alle lichten groen of alle flitspalen kapot of nou, u hebt dat misschien niet, maar ik heb nog wel een beetje angst dat ik weer een foto krijg. Iemand zei vandaag, had een nieuwe auto, was ermee in Duitsland en ze vonden hem zo leuk, ze hebben hem gelijk op de foto gezet. Hij mocht daar ook niet hadden, dan weet ik niet hoeveel. Is dat mijn wens of zou een wens van een gelovige iets anders inhouden? En daar wou ik het eigenlijk met jullie over hebben vanavond. Elisa, doe een wens, zegt Elia. Nou, dat zou je maar gezegd worden door de profeet Elia. De man die daar even de krachtpatser van de Heere was. En die geweldige dingen heeft gedaan in die tijd dat hij hier op aarde mocht of moest profeteren. En Elisa zegt, een dubbel deel van uw geest. Nou, nu heb ik vroeger altijd gedacht dat Elisa twee keer zoveel wilde. Als Elia 100 had, dat hij dan 200 wilde. Dat is niet zo. De Bijbel geeft heel precies aan wat met een dubbel deel bedoeld wordt. Namelijk het deel van een eerstgeborene. Als je 100 hebt en er zijn 10 kinderen, dan moet het door 11 gedeeld worden. Namelijk de eerstgeborene krijgt een dubbel deel, een dubbele portie. Dat is een dubbel deel. Dus niet twee keer zoveel, maar het eerstgeboortedeel. En Elisa, de nieuwe profeet, de jonge profeet, die nog niet zo lang geleden achter de koeien liep om te ploegen. Dat gebeurde toen met koeien. Een dubbel deel. Ik wil zo graag eerstgeborene zijn. Dus niet een zoveelste in de rij, maar de belangrijkste erfgenaam. De eerstgeborene. En Elia zegt, nou, als je mij naar de hemel ziet gaan, let op, dan krijg je het. Nou, ze hebben gewandeld, ze hebben gesproken en hij ziet het. Elia gaat naar de hemel. Geweldig moment. Vurige paarden, wagens, een enorm schouwspel. En hij roept uit, wagens en ruiters van Israël. Daar ging Elia. Toen Elisa geroepen werd om profeet te zijn, is er ook iets merkwaardigs gebeurd. U vindt het in de Bijbel, hoor. U kunt het zo napluizen. Elia loopt daar voorbij, ziet Elisa daar ploegen met een groot aantal runderen voor zich. Elia pakt zijn mantel en gooit die mantel zo naar Elisa. Nou, dat is een hele rare gewaarwording als je ineens een overjas toegegooid krijgt. Maar Elisa heeft het heel goed begrepen. Hij zei, ja, dat wil ik wel, maar dan moet ik eerst nog dit doen en dat doen en dat doen. Het is alsof het Nieuwe Testament nog geschreven wordt, weet je wel. Als de Heer Jezus iemand vraagt van volg mij, dan zegt ja, dat wil ik wel. Maar dan moet ik eerst even afscheid nemen van die in mijn huis zijn. En of ik moet mijn vader nog begraven. Nou, die was nog niet overleden. Dat moest nog komen. Maar ja, hij denkt, ik ben nog niet de baas, dus ik kan nog niet zelf dit soort dingen gaan beslissen. Maar Elisa zegt precies hetzelfde. En Elia zegt, nou, geef hem maar terug. Hoeft dan niet meer. Het toegooien van die mantel was een open sollicitatie. Van alsjeblieft, als je solliciteert, dan heb je. Als je wilt, kun je nu mijn opvolger zijn. En zo is Elisa de knecht van Elia geworden. Zo ging het toen. En nu gaat die grote Elia, die gaat naar de hemel. In vurige paarden en wagens zijn er omheen. En wat gebeurt er? Elia gooit zijn mantel naar beneden. Nou, nu misschien niet helemaal kosher. Oké. Dat staat niet in de Bijbel dat Elia zelf die mantel alsnog naar beneden gooide. Maar wel dat die mantel naar beneden kwam. En dan sta je ineens weer met diezelfde mantel vlak voor je. Wat doet Elisa? Hij had net pak 1 aangetrokken. Mooi dubbelgrijs, driedelig, ziet u. In twee stukken scheuren, weg ermee. En hij pakt die mantel van Elia, doet die mantel van Elia aan. En ineens een dubbel deel. Waarvan? Van uw geest. Zo had Elisa dat gevraagd. Een dubbel deel van uw geest. Doe een wens. Een dubbel deel van uw geest. Zal ik het eens heel voorzichtig naar het Nieuwe Testament schuiven, deze hele bijzondere geschiedenis? De Heer Jezus, uw Heer, ja, hij is naar de hemel gegaan. We kijken hem na. En de Heilige Geest kon niet komen voor hij verheerlijkt was. Maar als je dat ziet, als je dat gelooft, als je dit meemaakt, hij is opgestaan, hij leeft, hij is in de heerlijkheid, dan zal de Heilige Geest op jullie komen. En een hele merkwaardige feit doet zich voor dat in het Nieuwe Testament de gemeente van eerstgeborenen genoemd wordt. Hebreeën 12. Dat betekent dat jij en ik, die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, eerstgeborenen zijn. Niet de zoveelste in de rij, nee, de belangrijkste erfgenamen. Wij die de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser zijn, eerstgeborenen. Een dubbel deel. Doe een wens. Heb je dit ooit gevraagd? Is dit ooit bij je opgekomen om te vragen, Heer, dat wil ik graag. Ik denk niet dat de meeste dat van ons er zoveel zullen zijn die zeggen, dat vroeg ik al. Dat heb ik altijd al gewild. Een soort erfgenaam van de Heer Jezus en dan een dubbel deel. Wel de belangrijkste natuurlijk, want dat past er nog wel een beetje bij onze natuur, bij onze aard, waar we willen altijd de belangrijkste zijn. En dan toch. Ik ga het heel gewoon zeggen. Doet Jezus Christus aan. De mantel die van hem is afgevallen, is niet een soort wollen trui of zo, of wollen jek. De mantel is dat wat hem zo kenmerkte, wat hem zo bijzonder maakte, dat wat zo uniek is in de Heer Jezus, mag jij nu aandoen. Er zijn twee verschillende dingen. We zongen net in een lied, de mantel der gerechtigheid en de klederen van het heil, die gaf u. U gaf die klederen, u gaf die mantel. U ging niet naar de hemel en zei, nou laat ik eens een nieuw klofje aandoen, laat ik eens de mantel der gerechtigheid passen. Wie weet past het mij en loop ik er mooi en fraai bij. Nee, zo ging het niet. Echt niet. U kreeg de klederen van het heil. Die heb u niet gepakt. Die heb u niet uit de kast gehaald. Die kast kende u helemaal niet. U wist helemaal niet dat die kast bestond. En de klederen van het heil zijn u geschonken. En de mantel van de gerechtigheid is u geschonken. En God ziet u nu helemaal in het nieuw. Alsof u nooit gezondigd had. Alsof u nooit iets verkeerds gedaan had. Alsof u alleen maar rechtvaardig voor God was. Alsof er geen smetje was. Geen drimpeltje. Helemaal niets is tussen u en God. Helemaal niets. God ziet u in Christus aan. Nou ja. Heb ik dat dan gepakt? Heb ik dat aangedaan? Dat heb u niet aangedaan. Dat is u aangereikt. Dat heb u gekregen. En nu zegt de Bijbel op een andere plek, maar je moet wel de Heer Jezus aandoen. Wat zegt dat dan? Nu, dat zegt dat jij en ik nu, als men naar ons kijkt, de Heer Jezus mogen gaan vertonen. Zijn wijze van doen, zijn wijze van spreken, zijn wijze van handelen. Kortom, dat wat hij liet zien, wat hij liet horen, wat hij uitstraalde, dat mogen wij uitstralen. Dat is de Heer Jezus. Dat is discipelschap. Dat is hem volgen. Hoe kan dat dan? Ja, dat kan alleen als ik een dubbel deel heb. Waarom? Nou, het is misschien een wat ingewikkelde formulering, maar als de Heer Jezus niet jouw heiland, niet jouw verlosser is, kun je wel allerlei dingen willen, maar dat lukt toch niet. Dat breek je bij de handen af. Maar als de Heilige Geest in jou is gaan wonen, nadat je ging geloven, nadat je hem hebt gezien, de opgestaande Heer, hij is nu in de heerlijkheid. En ik ken hem als mijn heiland, ik ken hem als mijn verlosser, ik weet dat hij voor mijn schuld heeft geleden, dat hij aan het kruis voor mij en voor mijn schuld alles in orde heeft gemaakt. Ik ken hem. Dan gaat de Heilige Geest in jou wonen. En dan blijk je ineens iemand te zijn van die eerstgeborenen. Dan hoor je bij dat gezelschap, dat hele bijzondere, dat hele unieke gezelschap van eerstgeborenen. Jij bent gezegend met alle geestelijke zegening. Alles wat God te geven heeft, is jouw deel. Een geweldige, geweldige zegen. Wat moet ik daarmee? Wat is mijn wens? Dat ik minder word. Dat wat kenmerkend is voor mij, wegvalt. Dat mijn kleren stuk gaan. En dat zijn mantel mijn mantel wordt. Ik hoop dat die taal overkomt. Dat je die oud-testamentische geschiedenis ineens waar ziet worden in je eigen leven. Dat je ineens snapt van, aha, daarom ging de baas, nu zeg ik even tussen aanhalingstekens, de Heer, zoals Elia dat was voor Elisa. Zo, daarom ging de Heere van onze leven met ons een bepaalde route, om ons zover te krijgen dat we zeggen, en nu mijn kloffiestuk, dat wat kenmerkend is voor mij moet weg, en dat wat kenmerkend is voor hem, ja, dat wil ik aandoen. Dat is de taal van 2 Koningen 2. Dat is een hele bijzondere. En wat gebeurt er dan? Stel je nu eens voor dat wij vanavond allemaal die wens hebben. U snapt best waarom ik het op dit moment van het jaar zo zeg. We staan op de drempel van een nieuwe periode. We gaan 2007 in. En ik vraag je echt, wat is jouw idee over 2007? Nou ja, je kunt natuurlijk zakelijk allerlei schema's maken. Je kunt prognoses maken. En er zijn hele horden die vandaag ook in kerkelijke kring prognoses hebben. Nu 150 mensen in de zaal, volgend jaar 300. Wat is je wens? 300. Of 600. Of ik weet niet wat je allemaal kunt wensen. Er zijn allerlei ideeën over. En u leest dat in allerlei mooie boeken, op zich prachtige dingen. Er zijn hele waardevolle dingen in dit soort boeken. Maar is dat mijn wens? Is mijn wens groei, meer invloed? Of is mijn wens de Heer Jezus zelf? En dat is een hele moeilijke. Ik ga je niet in de sombere stemming brengen, maar dat is niet somber. Dit is echt niet somber, dit is gewoon geweldig. Echt waar. Nou, voor Elisa was het echt niet moeilijk. Hij had ervoor gekozen en hij ging er nu voor. Daar staat hij, alleen zonder zijn Heer, die is weg. Jij en ik staan nu hier op aarde, zonder onze Heer, die is weg. Ja, ik weet, hij leeft en het dubbeldeel is nu van mij. Door de Heilige Geest is echt een dubbeldeel jou geschonken. En dan sta je weer bij de Jordaan, want daar waren ze op dat moment. Weer die mantel opgerold. Waar is de God van Elia? Ja, hij! U hoort het daar zeggen, lees het verhaal maar. Het is spannend ook nog, vond ik. Vond het vroeger spannend en eigenlijk nog wel een beetje. Waar is de God van Elia? Ja, hij! Pats! Nou, tunneltje. Zo geregeld. Dwars door het water heen. Ja, zegt u, maar is dit niet een nieuw soort krachtpatserij waar u misschien ook wel moeite mee hebt als anderen dat doen in andere oorden van deze wereld? Ja, daar heb ik ook moeite mee. Bedoel je dat er dan dit soort wonderen gebeuren? Ja, eigenlijk wel. Ik zal het nu heel gewoon zeggen, maar het is niet voor het eerst dat u hoort dat de Jordaan een beeld is van de doop en van de dood. Met hem begraven door de doop. Tot de dood. Gebracht op de plaats van de dood. Dwars door de dood heen. Met Christus gestorven. Met Christus begraven. Met Christus opgewekt. Waar is de God van Elia? Ja, hij. Pat. Nou ja, dit is wel een beetje overdreven. Ik ben al blij als de buren op mijn doopdienst zijn geweest. Maar moet ik het dan zo zeggen? Moet ik dan eventjes uit de achterste van mijn keel even roepen hoe dat allemaal moet, zoals Elia dat kennelijk geroepen heeft, Elisa dat kennelijk geroepen heeft? Nee. Maar je snapt het nu wel een beetje. Er is een weg dwars door de dood heen. Er is een weg dwars door alles heen. Een hele bijzondere weg. Hij komt aan de overkant van de Jordaan, hij komt dus weer in het land. Hij was er net buiten, daar waar de Heer Jezus begon met zijn dienstwerk. Daar, precies daar, op die locatie, ook nog heel precies. Daar waar je Heer Jezus begon, al dus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. U weet het nog wel, hè? Johannes de Doper, die was daar aan de dopen. In Moab, in Jordanië, zo heet dat vandaag. Daar waren ze bezig. En Elisa staat op diezelfde plek. En begint zijn werk, zijn dienstwerk. Ja, zo precies is de Bijbel. Zo precies is de Bijbel. En daar gaat hij. En wat zeggen die mensen van Jericho? U weet het wel, daar vlakbij lag Jericho in het land van de belofte. Die mensen die zeggen, er komt Elia aan. Zeg, er komt Elia aan. Maar het was Elisa. Maar ja, het pak van Elia. Nou, het leek natuurlijk precies op Elisa. Op Elia. Dat kun je raden. Altijd liep die man in het zwart. Het komt weer zo. Het was een profetenmantel. Zouden ze de Heer Jezus herkennen? Als ik kom. Stel, ik kom in jouw straat. Of ik kom in jouw huis. Of ik kom daar waar jij bent. Zouden ze dan Heer Jezus herkennen? Doe een wens. Heer Jezus, dat ze u zien. In mij. In ons. Daar gaat hij. Nu ga ik het niet tot in de details uitwerken. Dat zou ik wel graag willen, want dat is heel boeiend. Dat is echt uitermate boeiend. Alleen al de studie van de vier plaatsen die we nu net gehad hebben. De Jordaan, de Jericho, Bethel, Gilgal. Het is onvoorstelbaar mooi. Dat moet je eens een keer doen. Als het morgen na het uitslapen nog een beetje tijd over is, nou probeer het nog eens. De resten van de oliebollen zijn er nog en misschien nog een appelflap. En dan moet het toch lukken. Dit is echt heel boeiend. Want Gilgal is niet zomaar een plaats in de Bijbel. Niet zomaar, nou laten we Gilgal noemen. Hele bijzondere dingen zijn daar gebeurd. Bethel is niet zomaar een plaats. Hele bijzondere dingen zijn daar gebeurd. Jericho is niet zomaar een plaats. Hele bijzondere dingen zijn daar gebeurd. Ik heb drie plaatsen voor u. Toen Elia, nog even terug, hè, weet je wel, naar die Heer die naar de hemel is gegaan. Toen hij vertrok, waren ze in Gilgal. Eerst gingen ze naar Bethel, naar Gilgal. Toen gingen ze naar Jericho en toen naar Jordaan. Nu is Elisa weer terug, is weer door de Jordaan. En in omgekeerde volgorde, eerst Jericho, dan Bethel, dan Gilgal. Dat is op zich al merkwaardig, hè? Dat diezelfde vier plaatsen als het ware bezocht worden. Dus met Elia samen en nu alleen. Maar ik wil die drie plaatsen graag karakteriseren. En ik wil ze eigenlijk vastknopen aan uw en mijn opdracht voor het jaar 2007. Er is één hele moeilijke bij. En er zijn twee bij die je misschien direct snapt. Zal ik met het makkelijkste beginnen. In Jericho was een bron. En die bron die deugde niet. En de mensen van Jericho zeggen, dit water van Jericho, dat veroorzaakt misgeboorte. Dit is foute boel hier. De plek is prachtig, zeggen. Nou, als u ooit in Jericho geweest bent, dan weet u dat het een prachtige plek is. Aan de rand van de woestijn van Juda. Dus dat is de ene kant. Maar aan de andere kant, ja, je kijkt naar de Jordaanvlakte. Het is tegen de Jordaan. Het was een palmenstad, zo wordt die genoemd. Een prachtplek, je zou zeggen, een oase tot en met. En dat is natuurlijk ook zo. Een geweldige locatie. En ze zeggen, de ligging van onze stad is prachtig, maar ja, de bron deugt niet. Dat zeggen ze tegen Elisa. Jericho had nooit opgebouwd mogen worden. Jericho is verwoest in de dagen van Jozua. Toen ze daar binnen trokken, weer wel zijn ze 7 dagen om Jericho getrokken. En uiteindelijk vielen de muren van Jericho in 1 keer in. Nou, dat was een happening van je welste. Maar als je Jericho weer herbouwt, gaat ten koste van je oudste en van je jongste. Had Jozua toen gezegd. En in de dagen van Elia, net, weet je, hij is net weg, die Elia, is Jericho weer herbouwd. Dat staat in de Bijbel. In de dagen van Achab, koning Achab, maar ja, dat is ook de tijd van Elia. Die profeteerde in de dagen van die koning Achab. En dat is ten koste van die oudste en van die jongste, en zeker de Hiel heeft dat gedaan. En ja, wat wil de Bijbel daarmee zeggen? Nou, als je dit weer herbouwt, dan gaat het altijd ten koste van de volgende generatie. Oud en jong, de hele generatie. Jericho had nooit herbouwd mogen worden. Dat hebben ze toch gedaan. Betekent nu dat de Heere God zegt, nou dan zit je met de gebakken peren. Ga maar in je sop gaar koken. Maak er maar oliebollen van of zo. Is dat de taal van de Bijbel? Elisa zou dat gezegd kunnen hebben, maar dat zegt hij niet. breng mij een nieuwe schotel en zout. En Elisa werpt zout in die bron, in die wel, in die put van Bethlehem, van Jericho. En het water is gezond. Zal ik het gewoon zeggen? Ik hoop dat je nadenkt dat dit naklinkt in je hart. En dat je ermee naar huis gaat en denkt, ja maar haha. Alles om ons heen is echt foute boel. Niet alleen in Irak, waar een of andere despoot nu omgebracht is. We kunnen dit wel zien als een soort schuldcomplex en dat allemaal afwentelen op dat gedoe. Maar de schuld in Nederland is even hoog. Het is niet goed. We kunnen aardige dingen zeggen van Nederland, maar de plek deugt niet. Heb ik daar grond voor? Heb ik daar redenen voor? Ja, het veroorzaakt misgeboorte. Pak het even op, hè. Waarom zou vandaag sprake moeten zijn van een nieuwe geboorte? Van wedergeboorte? Omdat het natuurlijke, het eigene van dit gebied niks oplevert. Het omgekeerde, het leidt tot verderf. Aha, en wij die nu door de Heere gezonden zijn, wij die een dubbel deel hebben, wij die de mantel van onze Heer Jezus hebben aangetrokken, en wij die een pad dwars door het water van de Jordaan hebben gegeven, wij hebben de oplossing. Gij zijt het zout der aarde. Jullie. Jullie zijn de smaakmakers. Jullie zijn de verderverende elementen. Jullie zijn het. Doe een wens. Zou je dat willen? Zou je nu vanavond willen zeggen, Heer Jezus, zo wil ik 2007 ingaan. Zo wil ik opnieuw gaan beginnen voor u. En ik wil dat zout zijn voor u. Jericho, het deugt er niet. Nederland, het deugt er niet. En jij en ik zijn het zout. Is dit een soort stroop me dan in een andere vorm en wij smeren maar wat met zout en dat zit allemaal wel goed. Je begrijpt al lang wat ik bedoel. Ik kom nog op een andere plek. De wereld in zijn totaliteit heeft zout nodig. En jij en ik hebben dat zout. Ik zei dat ik de moeilijkste voor het laatste bewaarde. Gilgal dan, maar dan komen ze ook. Je moet even verder bladeren. In 2 Koningen 4 komt Elisa weer in Gilgal. Dus even doorbladeren van hoofdstuk 2 naar 3 en kom je in 4. En in 4 staat dat Elisa terugkeert in Gilgal. En daar in Gilgal, daar hebben ze honger. Daar is een hele Bijbelschool in Gilgal. Ja? Geen naam van de Nederlandse plaats eraan vastknopen. Ook geen Belgische naam. Nee, dus laat maar even. Maar er is een hele Bijbelschool in Gilgal. Maar ze hebben niet te eten. En dan zeggen ze ook nog, heren, wat moeten wij doen? Dan zegt Elisa, zet de grootste pot maar op. Het regent vandaag gebraden haantjes. Zou hij dat gezegd hebben? Nee, zet de grootste pot op. Kookt moes. Nou, een of andere leerling, aspirant dominee, die gaat eventjes kijken, die vindt een soort komkommerplant, coloquinten, wilde coloquinten, denkt, dit is een goed spul, dat neem ik ook mee, snippert dat mooi en fijn gehakt in de pot, en een laag vergif bovenop, het is helemaal mis, niet te eten. De dood in de pot, man gods, de dood in de pot. Dat is daar in 2 Koningen 4. En Elisa zegt, ik weet wat ik moet doen. Meel moet je hebben. Ik wil het nu graag helder hebben. Meel in de Bijbel is altijd, altijd verbonden met het manna. Met het leven van de Heer Jezus. Met het spijsoffer. Altijd, altijd. Ik zei zo pas dat Jericho eigenlijk symbool staat voor de wereld waar misgeboorte is. Maar ik zeg nu dat daar waar christenen zijn, waar gelovigen zijn, waar misschien wel een hele bijbelschool is, een hele horde is van bijbelstudenten, als ze daar niks krijgen van de Heer Jezus, dan gaan ze ook dood. Sorry. Is dat te cru? Is dat te kort door de bocht? Haal daar meel. Het is zo nodig. dat ook gelovigen voedsel krijgen. Dat gelovigen één ding helder krijgen. Meel. Weet je wat dat typerend is? Toen Jozua in zijn dagen met het volk Israël uit Egypte kwam en door de Jordaan trok, kwam hij in Gilgal. Wat aten ze daar? Nog één keer het manna, het pascha en het overjarige koren. Dat is toch heel merkwaardig. Daar. En nu is er niks meer. Er is niet meer te eten daar. Ze hebben allemaal honger. Het is goed geweest, maar het is niet meer zo. Weet je, gelovigen van vandaag klonteren soms samen, horden, bijbelscholen, groepjes, kerken, allerlei organisaties. Maar hebben zij dan te eten? En misschien ben jij wel degene die moet zeggen, en jullie hebben meel nodig. Ja, maar als ik dat zo zeg en ik roep dat zomaar in de kerk, dan zeggen ze, kom, je bent zeker ooit een keer bij die molenaar op bezoek geweest die vroeger nog het meelmaal, de koren maalde. Nou, misschien zeg je dan wel ja, ik bak mijn eigen broodje, ik heb een broodbakmachine bij de Aldi gekocht en dat werkt nog goed. Ik citeer mijn vrouw, sorry. Maar ik wil zo graag zeggen, broeder en zuster, voor de wereld heb jij een woord, maar voor de gelovigen ook. Wat is je wens? En nu komt die moeilijke. Toen Elisa bij Jericho geweest was en het zout in de water in de bron van Jericho had gegooid en het water gezond werd, toen is hij verder getrokken en toen is hij in Bethel terechtgekomen. En toen krijgt u die hele moeilijke geschiedenis, ik zal hem voor het laatst bewaren, van de berinnen kwamen uit het woud en die hebben 42 jongelui verzwolgen. Je wilt toch niet zeggen dat God liefde is? Snap je? Je voelt hem, hè? We slaan dat stukje dan ook makkelijk over en zeggen, dan laat ik het daar maar niet over hebben, want ik kom er toch niet helemaal uit. Dus laat maar. Maar dit verhaal, dat is, nee, daar kan ik niks mee. Zo gaat het bijna altijd. En ik wilde dat ook eigenlijk wel doen. Maar de hele week blijft het aan me knagen. Ik zal het nu anders zeggen. A, het zijn niet kleine jongetjes geweest. Die suggestie wordt gewekt als je dat leest zo in 2 Koningen 2, dat dat van die kleine kinderen waren. Dat is niet zo. De letterlijke vertaling is knapen. En knapen in de Bijbel, dat zijn volwassen mensen, jongelui, die al verstand hebben en die ook hun verstand mogen gebruiken, maar misschien ook wel moeten gebruiken. Wat zeggen ze tegen Elia? Kaalkop, hij zal waarschijnlijk niet zo dik bezaaid geweest zijn met haar. Kaalkop, ga op. Als je het altijd hebt over die Heer die naar de hemel is gegaan en die weer terugkomt, nou ga er dan naartoe, wat doe je hier? Weet u dat de taal is van 2 Peters die dat in de laatste dagen spotters zullen komen? Die roepen kaalkop, ga op. Die naar hun eigen ideeën allerlei dingen uitkramen. Wat is het gevolg van zoiets? 42 komen om. Heb je ooit gedacht dat die 42 die daar destijds omgekomen zijn, synoniem staan voor de 42 maanden van grote verdrukking? Van die 3,5 jaar, die 1260 dagen, 42 maanden. Dat eigenlijk de hele nieuwe generatie omkomt. Dat er eigenlijk geen leven is. Snapt u dat niet, dat mensen die vandaag spotten met de komst van de Heer Jezus, die dat niet willen, die dat niet aan willen horen, en die ook anderen willen belemmeren om dat uit te dragen, dat die risico lopen, in het laatste van de dagen zullen spotters komen. 2 Peters die nog een keer. Die spotters waren er toen. En Elisa heeft gezien hoe het oordeel van God kwam. Jij en ik, wij die nu een wens mogen doen, we wensen niet dat mensen omkomen. We wensen dat mensen gered worden. We willen eerst zout in de bron van Jericho doen. We willen het zout der aarde, het zout van de aarde zijn. We willen bovendien de gelovigen voeden. We willen zo graag meel zijn voor het volk van God. En we willen een waarschuwing zijn voor mensen die radicaal spotten met de komst van de Heer Jezus. Dat zijn de drie plaatsen. Doe een wens. En ik denk dat dat precies de boodschap voor 2007 is. Heel precies. Een zegen voor mensen die bij de verkeerde bron zitten. Een zegen voor mensen die helemaal geen voedsel meer krijgen. Als gelovigen moet je ze misschien wel helpen, misschien wel opbouwen, misschien wel verzorgen. Maar op het derde punt ook waarschuwende woorden zeggen. Wij dan wetende de schrik des Heren. Wij overredende mensen, laat u met God verzoenen. Dat is alleen verzoening, maar er is ook mensen die spotten. Bethel was een poort des hemels vroeger. Weet je wel, Jacob heeft daar gedroomd en een ladder is daar geweest. Dat was Bethel, huis Gods, een poort des hemels. De Heere is aan deze plaats, een geweldige plek. En later stond Jerobeam daar op een altaar, ook in Bethlehem, in Bethel, ook in Bethel. En hij zei, grijp die man, weet je wel, hij stond op het altaar, hij stond op koning was die. En hij wilde ook priester zijn, ging helemaal niet goed met hem. En nu komen daar uit diezelfde kontrijen spotters. De nieuwe generatie komt en spot met de komst van de Heer Jezus. Dat is best dramatisch, dat is best pittig. Misschien wel heel pittig. Misschien denkt u nu van, had hij dat maar als eerste genomen, dan hebben we er bij de laatste als laatste gehad. En dat blijft dan iets beter hangen. Nou, dat kan. Neem hem maar niet kwalijk. Ik dacht dat ik het zo moest doen vanavond. Doe een wens. Dit is best heftig, Heer. Moet ik dan? Ja, je mag zout zijn. Je mag ook meel zijn. En je mag ook waarschuwing zijn. Maar je moet wel praten over de komst van de Heer Jezus. Je moet je dat komende van de Heer Jezus niet laten ontfutselen. Dat moet je vasthouden. Dat is nu precies de insteek van onze Maranatha Open Dienst. We willen zo graag spreken over de komst van de Heer Jezus. Over wie Hij is. Over wat Hij heeft gedaan. En over wat er nog gaat komen. Wij gaan naar Hem. Maar Hij komt ook op aarde. Al die dingen willen wij vasthouden. Pak je nu vanavond de mantel van Elia. Zet hem even tussen aanhalingstekens op. En zeg je, Heer Jezus, voor u wil ik mij buigen. U wil ik aanbidden, want u bent mijn Heer. Ik kniel neer. Heer, hier ben ik. Hier kom ik, Heer Jezus. Ik wil zo graag voor u een getuige zijn. 2007, een getuigenis voor u, Heer Jezus. Hoe ook. Ik weet wel dat er een hele pittige kant aan is. Een gevaarlijke misschien, waar we altijd omheen willen. Mailtje gisteren. Broeder zegt, wat is er waarvan? En dan komt er een hele opsomming. Wie hetzelfde. God kan niet zo liefdevol zijn dat hij mensen verloren laat gaan. Die God hoef ik niet. Weet je, zo gaat het dan ongeveer. Nou ja, dit van Bethel, dat kan natuurlijk niet. Die 42 jongelui die daar omkomen. Dat kan niet. Daar heb ik geen plek voor in mijn beleving. Ik snap dat wel. Ik snap dat heel goed. En toch, Paulus wist het. En Paulus had het daarover. Sprak erover. En jij en ik zijn nu aan de beurt. En ik hoop dat je het nu vanavond zegt. Mijn wens is, Heer Jezus, dat ik u laat zien. Dat ik u vertoon. En dat ik voor u spreek. Dat ik voor u zout ben. Dat ik voor u meel ben. En dat ik voor u ook een waarschuwing ben. Voor mensen die dreigen de verkeerde kant op te gaan. Laat ze alsjeblieft niet verloren gaan. Heren, bewogenheid, verlangen om de Heer Jezus daarin te dienen. Als dat 2007 wordt, dan is het goed, denk ik. Niet omdat ik dan een voldoende mag geven. Ik moet mezelf, net zoals jij, aan de Heere willen geven. Niet anders, niet minder en ook niet meer. Gewoon samen een wens doen. Een dubbel deel van u, Heer, gemeente van eerstgeborenen zijn, de kenmerkende dingen van de Heer Jezus. En zo op pad gaan. De Heere zegene ons. En wees ons nabij in alle stappen. Amen. Onze God, onze Vader, wij komen bij u in de naam van de Heer Jezus. En we willen ons zo voor u leggen. We kunnen naar zo'n geschiedenis kijken en dan is het heel beeldend, heel bijzonder. Twee mannen lopen daar en ineens gebeurt dit. Maar de reactie van Elisa is eigenlijk onze aansporing. Zijn Heer is in de hemel en hij is op aarde. Maar de kenmerkende dingen van zijn Heer ging Elisa daarna vertonen. En nu zijn wij hier, Heer Jezus. En u bent in de hemel, Heer Jezus. En u wilt dat we u aandoen. En dat we u laten zien. We willen u danken en prijzen. Dat we een woord hebben voor deze wereld. Dat we een woord hebben voor gelovigen. Dat ze gevoed mogen worden. Maar dat we ook een waarschuwende boodschap hebben voor mensen die spotten met de komst van de Heer Jezus. En ik wil u echt bidden, Heer Jezus, voor al die mensen die soms op het randje en soms heel concreet midden in het spottende u eigenlijk blameren, Heer Jezus. U naar beneden halen. Zomaar hele grove dingen zeggen over u en over de komst van u. En we noemen dat cabaretiers. We noemen dat de mensen die de podia bevolken en die de zalen vol praten. En we lachen. De hele hoge gemeente lacht. Misschien vanavond worden we weer opgezadeld met nieuwe grappen, nieuwe grollen. En er zijn bij die heel leuk zijn. Maar er zijn er ook bij die niet kunnen. O Vader, bewaart u hen voor uitgeleiden. Ik wil ervoor bidden. Ik wil bidden dat er vanavond geen spottende taal uit wiens mond dan ook komt. Zodat het oordeel van u, als het ware, opgeroepen wordt. O Vader, wilt u zo deze oude geschiedenis gebruiken in onze tijd. In 2007. We danken u voor 2006. En we bidden voor 2007. Laat het alsjeblieft zo zijn dat we met dit in ons hart het nieuwe jaar instappen. En er een heel bijzonder jaar van maken. Niet omdat wij dat kunnen, maar omdat u dat in uw genade kunt en wilt. Amen.